Gemeente, we willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 119, daarvan het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heeren wet betrachten, die Hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en Hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Het is Psalm 119, vers 1. De schriftlezing voor deze avond is uit het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Maar vooraf lezen wij u van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 32, waarboven staat van de orde en discipline of tucht der kerk. Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is dat die regeerders der kerk zijn onder zich zekere ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der kerk, dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige meester, geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en door deze de consciëntieën te binden en te dwingen, in wat manier het zou mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en eenigheid te voeden en te bewaren en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods, waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban, die daar geschiedt naar de woorden Gods met hetgeen daaraan hangt. Lezen we nu verder Johannes 1, vers 1 tot 18. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard.
Gemeente, we willen vervolgens met elkaar zingen Psalm 25, het tweede vers. Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. 25 vers 2. Niet, ik wil u met Gods hulp een catechismuspreek lezen van dominee Labbé. En de tekst die vanavond centraal staat is niet uit het voorgelezen schriftgedeelte, maar uit het evangelie van Matteüs, het vijfde hoofdstuk. Matteüs 5 en daarvan het 16e vers. 5 vers 16 uit Matteüs, daar lezen we: laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Op deze uitspraak en ook op andere uitspraken rust zondag 32 van de Heidelbergse Catechismus de vragen en antwoorden 86 en 87 die nu aan de orde van behandeling zijn. We zullen ze eerst lezen. Vraag 86, aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Antwoord, daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Vraag 87, kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Antwoord in geenerlei wijze. Wat de schrift zegt, dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke het koninkrijk Gods beërven zal. We zingen vervolgens Psalm 104, het eerste, het 17e en ook het halve vers, het 18e vers. Psalm 104, vers 1, 17 en 18. Waak op mijn ziel, loof de oppermajesteit, wat zijt gij groot, wat spreidt uw heerlijkheid, geduchte God, al luisterrijke stralen. En 17, ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. En 18, de zondaar zal verdelgd zijn op Gods wenk, de boosheid zal vergaan, eer het iemand denk. 104, vers 1, 17 en 18. En inmiddels wordt er gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De tekst vanavond is nogmaals Matteüs 5, vers 16. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. We schrijven onder deze woorden goede werken. Twee gedachten. Eén, zichtbaar bij een lichtdrager. We lezen in de tekst, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien. Twee, dienstbaar tot eer van de Vader der lichten. We lezen in vers 16b, en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. En we betrekken in de preek de woorden van zondag 32. Dus twee gedachten. Thema is goede werken. Eerste gedachte, zichtbaar bij een lichtdrager. En het tweede, dienstbaar tot eer van de Vader der lichten. Eerste punt dus, zichtbaar bij een lichtdrager. Gemeente, met zondag 32 begint het stuk van de dankbaarheid. Het leven van de heiligmaking. Het is het derde deel van de Heidelbergse catechismus. 21 zondagen zullen we spreken over het leven der heiligmaking. U weet inmiddels dat de drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid geen schema, maar thema zijn. Daarom horen we ook in zondag 32 over onze ellendigheid. Dat verwijst naar het stuk der ellende. We horen over bloed en loskoping, zaken die het stuk van de verlossing domineren. En over een godzalige wandel die het leven van een ware christen uittekent. Jonge mensen, het is geen eenvoudige stof, maar laten we een voorbeeld geven dat je de hele preek mee moet nemen. We komen daar af en toe op terug. Jaren geleden was er in Afrika een Bantu die door het zendingswerk bij een klein ziekenhuis terecht was gekomen. Deze man was leergierig en hij had veel talenten. De zendingswerkers boden hem aan om een opleiding te volgen tot arts. Dat wilde deze man wel, arts worden. Hij ging hard studeren en na een paar jaar mocht hij zijn bul halen en zijn opleiding tot arts afronden. Vervolgens vroeg hij toestemming om terug te keren naar zijn stam en die kreeg hij. Jarenlang hadden ze hem daar nauwelijks meer gezien, op een enkel kort bezoekje na. Hij mocht terugkeren en iedereen daar rekende erop dat deze hoogopgeleide man zou terugkomen om als arts te gaan werken in het ziekenhuisje van de zending. Maar genoemde man kwam niet terug. En toen ze hem na lange tijd gingen zoeken bij zijn stam, zat hij daar langs de kant van de weg in de Afrikaanse zon, vereerd door zijn stamgenoten om zijn geleerdheid, de hele dag te luieren. Jongens, meisjes, begrijp je dat nu? Dat is toch ondankbaarheid? Een hoge opleiding aangeboden gekregen en zo'n belangrijke plaats kunnen krijgen en de man piekerde er niet over om terug te keren. Hij had bereikt wat hij wilde bereiken, eer en aanzien. Met zijn titel als arts wilde hij zijn levensdagen verder in rusten doorbrengen. Dat bedoelt de Heidelbergse catechismus eigenlijk als Ursinus en Olevianus spreken over een goddeloos ondankbaar leven. Als we spreken over bekering, wanneer we op de school van de Heer Jezus gekomen zijn, is het onmogelijk dat we net als de man in dat voorbeeld zo zouden doen. Zulke mensen kunnen niet zalig worden en zullen niet zalig worden. Gemeente, dat is onmogelijk. Ook niet als we leven in strijd met een van Gods geboden. Boven het derde deel van de Heidelberger staat: van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. Eenvoudig gezegd, je kon kennis, geestelijke kennis van de ellende niet missen. Kennis van de verlossing is ook noodzakelijk. Maar de ware dankbaarheid kun je ook niet missen. Als je dat helemaal mist, ben je geen echte christen. Niet door God bekeerd. Dan rekent u zich ten onrechte bij de strijdende kerk op aarde. Heb jij een vitamine D tekort? Dankbaarheid tekort? Toen Noach uit de ark kwam, hield hij allereerst dankdag bij zijn altaar. Niet als kleine blijk van dankbaarheid, nee, het lag op de bodem van zijn hart om zo de tijd die hij op de aarde kreeg te leven, tot eer van God. Gemeente, we zijn dankbaarheid schuldig. We staan allemaal bij God in de schuld, bekeerd en onbekeerd. Als je onbekeerd bent, heb je nog nooit de schuldbrief thuis gekregen. Nooit last gekregen van al de boze zonden die je hebt misdreven. Maar je staat wel in de schuld bij God. En als de Heere je nu heeft bekeerd, dan heb je een ereschuld. Een ereschuld van dankbaarheid die je bij de Heere nooit krijgt afgelost. Een schuld bij God die naar waarde nooit te danken is. Als ik niet meer schuldig sta aan Gods recht, sta ik schuldig aan Gods liefde. Dan begeer je te leven voor de Heere. Mag ik het jullie jongeren proberen uit te leggen? Jullie weten allemaal wat een molen is. Er zijn verschillende soorten, maar ze hebben allemaal wieken. Als er nu 2 wieken omhoog steken, steken er 2 naar beneden. 2 wieken als uitgebreide armen naar de aarde om de Heere te dienen, dienstvaardig tot uw eer. En ook 2 wieken als uitgebreide armen omhoog, om ook in het leven van genade alles van de Heere te ontvangen. Smekende armen om hulp of gunst te vragen. En wanneer bewegen die wieken? Als er wind is. Als de wind van de Heilige Geest gaat waaien, komen de wieken in beweging. Dan kan er niet 1 gemist worden. Kinderen des Heren, dat is ook verootmoedigend. Er is niets uit u, ook niet in het leven der heiligmaking. En het is tegelijk bemoedigend. De Heere zorgt voor alles. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Gode tot eer en onze ziel tot zaligheid. Het kan dus niet gemist worden, de ware dankbaarheid. We hebben het uit vraag 87 gehoord. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos en ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Onze opstellers zeggen het heel nadrukkelijk in geenderlei wijze. Dat is echt uitgesloten. Als we ondankbaar voortleven, zonder iets te kennen van de ware, godenbehagelijke dankbaarheid, dan zullen we niet zalig zijn. Jongens en meisjes, jullie hebben de geboden van de heilige wet des Heren allemaal gehoord. Ze werden stuk voor stuk genoemd in dit antwoord. Afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rover, nog dergelijke. Zulke zondaren, zolang als ze in deze zonden blijven leven, zullen nimmermeer het koninkrijk Gods beërven. Wat zal een onkuisje, een echtbreker daar moeten doen, waar men niet trouwt, nog ten huwelijk wordt gegeven? Wat zal een afgodendienaar moeten doen op de plaats waar alles opgaat in de lof van de enige ware God? Wat moet een dief en gierigaard doen op die plaats waar goud en zilver geen waarde hebben? Om maar te zwijgen van een dronkaard, lasteraar of rover. Met het voortvaren in deze zonden, openbaar of in het verborgen bedreven, zul je eeuwig rampzalig zijn. Mensen kun je bedriegen, maar de alwetende God en rechter niet. Wordt heden je naam genoemd, zondaar? Leef je nog verder zonder God en zonder toekomst? O, er is nog bekering. Smeek daar de levende God om, want in de hemel komen alleen zondaren die de waarachtige bekering kennen. Ware avondmaalganger, wat zegt u hierop? Want we moeten eigenlijk bij u zijn. Als ze aan u zouden vragen, waarom moet u goede werken doen? als u uit zo'n grote nood en dood verlost bent, wat is dan uw antwoord? Dat is eigenlijk de inhoud van vraag 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdiensten onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Het blijft een leerzame vraag die veel lijkt op de eerste vraag uit zondag 5. Daar ging het om de overgang van het stuk der ellende naar het deel van de verlossing. Toen heeft het geklonken, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? In die vraag viel alles van de mens weg. En dat herhaalt zich bij deze vraag. Zelfverlossing is onmogelijk en alles van de mens wordt weggesneden. We horen hoe een Adamskind verlost is. Allereerst zonder enige verdiensten onzerzijds. Hier hoort u een mens spreken die leerde wat hij verdiende. Tijdelijke en eeuwige straffen. De verlossing is zonder enige verdiensten. Ik heb er niets voor verdiend. Als tweede horen we alleen uit genade. Genade is datgene wat God niemand schuldig is te geven. De Heere heeft uit soevereine, vrijmachtige genade op me neergezien. En als derde lezen we door Christus. Is het niet allemaal erg dubbel op? Nog een keer dat sterke accent. De gezalfde van de Vader, Christus, heeft mijn zaligheid verdiend en mij toegepast. Gemeente, zo moeten we het leren dat alles van boven komt. Maar als nu alles van boven komt, waarom moeten wij, Gods kinderen, dan nog goede werken doen? In zondag 24 hebben we gehoord dat onze goede werken onbruikbaar en onverdienstelijk zijn als het gaat om de rechtvaardigmaking. Tegelijk werd ons geleerd dat ze onmisbaar zijn in het stuk der dankbaarheid. En nu komt de vraag terug. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? De tekst uit Matteüs 5 geeft eigenlijk het juiste antwoord op de vraag. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdiensten onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten we dan nog goede werken doen? Gods woord zegt, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien. Dat is echt een opdracht die te verwachten valt. Een heilige vanzelfsheid. Zoals van de opgeleide Bantu-man natuurlijk verwacht werd, dat hij zijn leven zou stellen in dienst van het ziekenhuis. De Heere Jezus zegt, dat kan niet anders. Een echte christen is een lichtdrager. Andere mensen mogen het opmerken. Al zijn er van Gods kinderen die dat lampje, dat licht, op hun rug dragen. U kent die uitdrukking wel. Het zijn mensen die het zelf vaak niet voor licht houden. Ze menen er vaak zelf tussen te zitten en moeten zich hiervoor aanklagen. Maar hoe het ook zij, elke ware christen is een lichtdrager. Wat betekent uitstralen van licht? De kanttekenaren schrijven, opdat zij met hun leer anderen verlichten en ook met hun leven dezelfde moeten voorlichten. Er wordt wel eens gedacht dat het vooral je levenswandel betreft. Dat is ook waar, te weten een godzalige wandel. Daar komen we straks op terug. Maar onze kanttekenaren hebben begrepen dat het ook met woorden moet geschieden. Met hun leer. Dat wil zeggen dat zij onderwijs geven aan andere mensen. Jezus sprak deze woorden eerst tot zijn discipelen. 12 discipelen. Maar onder hen was ook de bedrieger Judas. Ze kregen allemaal, stuk voor stuk, deze opdracht bij hun uitzending mee. Tot alle mensen die uiterlijk christen zijn en over hun hoofden heen tot elke christen bijzonder. Daarom hebben de opstellers van de Heidelbergse catechismus die woorden uit Matteüs 5 daaronder geschreven. Daarom is deze tekst ook zo belangrijk. Laat uw licht al zo schijnen. Ouders, we hopen van harte dat jullie zo licht mogen zijn voor je kinderen. Want zo zou het moeten zijn. Onderwijs geven vanuit de Bijbel en met uw levenswandel het goede voorbeeld geven. Dat uw kinderen het zien, dat ze het als het ware proeven. En let op, een kinderoog ziet heel scherp. Kinderen merken heel goed waar ons hart ligt. Dat ze dan de goede werken mogen zien die vader en moeder mogen doen als lichtdragers. Gemeente, zo horen we te zijn, een lichtend licht en een zoutend zout. Laat, het is een bevel, uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien. Misschien denkt iemand, moeten wij nu een licht zijn? We hebben gelezen uit Johannes 1 over het licht der wereld, Jezus Christus. Hij is gekomen om licht te brengen in de duisternis. Moeten wij dan eveneens een licht zijn? Kunnen we dan niet beter wijzen op het licht der wereld, de Heere Jezus Christus? Is Hij niet gekomen om te schijnen in de duisternis van zondaarsharten? Ja, dat is het eerste. Aan het begin van deze preek zeiden we van de drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid, dat is een thema en geen schema. Je kunt niet beginnen met dat derde. Ik kan wel tegen u zeggen dat u een licht moet zijn, maar eerst is het nodig dat de Heilige Geest ons duistere hart verlicht, zodat we gaan zien dat er in het geheel geen licht in ons leven is. Dat wij met onze kinderen, kinderen des toorns zijn die in het Rijk van God niet kunnen komen, maar van nature allen bij het Rijk van de duisternis horen. Zullen we het niet overslaan? Het is zo nodig dat God zelf, het licht der wereld, zoals Christus zich noemt, openbaart in onze ziel. Opdat u persoonlijk licht mag gaan geven. Gods kinderen zijn een licht. Tenminste, dat moeten ze zijn. Dat moeten ze echt zijn. Ze hebben goede werken te doen. Laat uw licht al zo schijnen. Maar dat hebben ze ook niet van zichzelf. Gemeente, we staan in het stuk van de dankbaarheid. Mogen we het zo zeggen? Zoals de maan niet zelf de lichtbron is, waar het licht van de zon weer kaatst, zo is een kind des Heren. Niet meer, maar ook niet minder. Hij of zij is een reflector die het licht weer kaatst van de gezegende borg en middelaar, Jezus Christus. Als een kind van God er zelf tussen staat, dan zal dat licht nooit weer kaatsen. Je moet er helemaal tussenuit, Sioniet, opdat Christus een gestalte krijgt in uw leven. Voelt hopelijk iets van die spanning, ook in antwoord 86, want daar staat het precies hetzelfde als in onze tekst. Er wordt gevraagd, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus. Vervolgens wordt er gesproken over zijn borgwerk, over zijn borgbloed en over de vrijspraak van een zondaar. Eveneens wordt gesproken over de vernieuwing door de Heilige Geest. Als dat zo mag zijn, dan wordt een ware christen een echte lichtdrager. Het staat er toch ook zo, daarom dat Christus, nadat hij ons, dat is de bruidskerk, met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Kom, gemeente, wat voor licht verspreiden wij? Draagt u nog altijd de lantaarn van de duivel? Hij doet zich soms voor als een engel van het licht. Het kan heel wat schijnen, maar hij mist het ware licht. Als u niet meer bent dan een dienstknecht van de zonden, dan draagt u de lantaarn van de duivel. Zou u dan niet smeken om het ware licht? Om het licht dat in de weken van Advent en Kerst keer op keer aan de orde komt? De profeet Jesaja spreekt ervan in zijn profetie. Het volk dat in duisternis wandelt, dat is ons bestaan. Maar de Heere heeft wat beloofd. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Wat is dat nodig? Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Zult u erom smeken? Het is voor de Heere niet te veel. Het is voor de Heere nooit onmogelijk. Van onze kant wel. Ik hoop dat u dat goed leert. Als de Heere keer op keer wil laten horen en zien dat er bij hem vandaan doen aan is. Als de prediking tot u komt met bevel van bekering en de geloof. Als ook het water van de heilige doop de mogelijkheid van zalig worden laat zien. Strek dan toch uw of jouw handen hiernaar uit. Jongens en meisjes, zul je het ook doen? Je handen uitstrekken naar de Heere? Vraag het maar. Heere, wilt u mij wassen en reinigen door dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus? Zul je daar dagelijks om bidden en volhouden te vragen? Als het goed ligt, is een ware christen een lichtdrager. Laat uw licht al zo schijnen. Kom, bent u en ben jij al zo lichtdrager? Kunnen andere mensen dat al van je zeggen? Is de Christus der schriften nu geopenbaard als het licht der wereld? Of staat het vlammetje op een laag pitje? Dat kan ook. Denk aan de apostel Petrus. Hij was een kind van God, een echte lichtdrager. Soms schitterde dat heerlijk toen hij het beleed. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar even later verloochende hij zijn zaligmaker. Toen was hij ver bij zijn meester Jezus vandaan. Geestelijk althans, want letterlijk was het maar een enkele stap. Op dat moment was hij beslist geen lichtdrager. Toen hij de ondervraagster antwoordde, ik ken de mens niet. Toen liet hij zijn licht niet schijnen, terwijl toch de lantaarn van zijn leven ontstoken was in zijn hart door het werk van de Heilige Geest. Het kan ook zijn dat u een bepaalde zonde aan de hand houdt. Leeft u ver bij de lichtbron, de Heere, vandaan? Gaat er werkelijk niets van uw leven uit? Dan kun je wel grote woorden in de mond nemen. Je kunt je uitgeven als een echte christen, maar dan leef je niet anders dan een oppervlakkig kerkmens. In die situatie gedraag je je net als de wereld. Is dat zo bij u? Of bij jou? Is het genadeleven misschien verborgen? Dat is het enige wat je je kunt indenken. We zullen dit met een voorbeeld aangeven. In de Tweede Wereldoorlog moesten de huizen, als het donker werd, verduisterd worden. Dat wilden de Duitsers. Geen spoortje licht mocht je zien. Op die manier zouden de bommenwerpers de weg niet kunnen vinden door gebrek van oriëntatiepunten. Gemeente, hebt u zo'n afgeschermd leven uw eigen gemaakt? Is het zo bij u of jou van binnen en of van buiten? En u zegt Jezus, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. U hoeft niet steeds de oude mens zo te etaleren. En uw doodsbestaan hoeft u niet in het openbaar aan anderen breed uit te meten. Bewaar dat maar voor de binnenkamer. Maar wat is het groot als je bij tijden mag laten zien wie de Heere Jezus Christus voor je geworden is. Wat is het groot als je met een kind van God in zondag 32 mag zeggen. Zie dan maar in mijn werken dat ik rechtvaardig ben voor God. Dat ik heilig ben voor God. Dat ik toekomst heb. Dat is ten diepste het geheim van de vrijwillige liefde. Ik zal hen vrijwillig lief hebben, zegt de Heere in Hosea 14. En dat noopt de ontvanger tot hartelijke wederliefde. Heere, hier zijn wij, de schapen uwer weide. Mogen we u altijd dienen en prijzen? Als het goed ligt, mag op deze wijze een kind van God zichtbaar zijn. Jongeren, we gaan nog even terug naar die Bantu-man. Hij etaleerde na de opleiding tot arts zijn luiheid, zijn ondankbaarheid. Dat liet hij zien. Verschrikkelijk. Als we dat overzetten in deze preek. De Heere komt erop terug. Ik hoop dat je dit meeneemt van de preek. En dat je je afvraagt, wie ben ik persoonlijk voor God? Ouderen, zult u dat ook doen? Vraag u zelf altijd weer af, wie ben ik? En wie zou ik nu moeten zijn? Als je alleenstaand of alleengaand bent, of als je ouder mag zijn, of grootouder, voor ons allen geldt, in het licht van deze preek, wie ben ik en wie zou ik moeten zijn? Gemeente, het is een goddelijk bevel. Laat uw licht al zo schijnen. Als je dat licht nog mist, zou het dan geen tijd worden om het te zoeken? Want nog even en dan zal de buitenste duisternis aanbreken. Dan zal het nooit meer licht kunnen worden. Maar dan zal Gods kerk ingaan in het eeuwig zalig licht. We zingen ervan met Psalm 43, de versen 3 en 4. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. En ook het vierde vers, Psalm 43, vers 3 en 4. Tweede punt, dienstbaar tot eer van de Vader der lichten. Gemeente, als God een mens bekeert, afsnijdt uit de eerste Adam en inplant in de tweede of laatste Adam, Jezus Christus, dan verwisselt hij of zij van koning. Was eerst vorst Satan zijn of haar koning, dan wordt Jezus de koning van het licht, uw dierbare koning. Dan is er van meet af aan wel eens de vraag in de ziel, Heere, waarom moet ik nog op de aarde zijn? Waarom leef ik nog op de aarde? Het leven op aarde is voor Gods kinderen, als het goed is, altijd een strijdperk. Ze moeten, zegt het dankgebed van ons doopformulier, vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden. Maar ware christenen zijn niet van die vechtjassen. Of is het in uw leven beter gesteld? Kemphanen, ja dat zijn we wel. Maar veelal voor eigen naam en eigen eer. Maar de echte strijders tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk, ontstaan als in de ziel van Gods kind een onuitsprekelijk heimwee komt om voor eeuwig verlost te worden van het lichaam der zonde en des doods. De vraag gaat leven, waarom, Heere, waarom moet ik hier op aarde zo lang rondzwerven? Het is hier toch een meeszeg, een tranendal. Heere, waarom moet ik de tijd die u gesteld hebt uitdienen naar uw raad? We krijgen hier antwoord. Want het leven van een kind van God na de bekering is en blijft een oefenschool. In deze oefenschool moet ik leren om goede werken te doen. Daarom hoor ik het de dichter zingen, gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. Nee, niet op de Joodse manier, wanneer een jongen van 12 jaar zoon der wet wordt. Hij neemt op die leeftijd de taak op zich om de wet zelf te gaan houden. Gelukkig dat het zo niet is. Want een kind van God is niet onder de wet, maar onder de genade. Christus heeft de wet vervuld en hij of zij mag hem volgen. Neemt mijn juk op u, druk mijn voetstappen. Zo krijgt een kind des Heren een praktische oefenschool. In de komende 21 zondagen krijgen we les over de oefenschool. Dan wordt uw kind des Heren onderwezen hoe u zich gedragen moet op deze school. Daar is nog veel te leren, steeds weer opnieuw. Hoe je dat allemaal leren moet? Jongens en meisjes, eenvoudig gezegd, welke vakken ik krijg? En hoe de Heren deze lessen uitwerkt in het leven van zijn kinderen? Te weten, om die te doen uit dankbaarheid. Ach, het is hier een oefenschool om straks te rusten van onze boze werken. Om straks te rusten in hem, die volmaakt de werken van zijn vader vervulde en die het goede werk begon in mijn ziel. Mag het zo bij u zijn, Sion? Ja, wij moeten goede werken doen, zo staat het er echt. Maar tegelijk is het ook zo'n liefdedienst. Het ligt toch op de bodem van ons ingewonnen hart, opdat ik dienstbaar mag zijn. Aan wie? Moet ik daarmee dienstbaar zijn aan mezelf? Moet ik dienstbaar zijn aan de naaste? Of moet ik dienstbaar zijn aan de Heere? Het heeft ons best verwonderd dat we zo over de tekst van de Heidelbergse catechismus kunnen heenlezen. Het heeft ons verwonderd dat onze vaderen hetzelfde zeggen. Ons troostboek geeft een heerlijk Bijbels antwoord. Opdat, lezen we halverwege antwoord 86, wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Dat is dienstbaar aan God. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Dat is dienstbaar aan jezelf. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Dat is dienstbaar aan de naaste. Tot eer van de Vader, tot nut voor mijn ziel en om mijn naaste voor Christus te winnen. Heel kort iets over deze drie zaken. We begeren op het belangrijkste de nadruk te leggen. Tot eer van God de Vader. We gaan dan van het laatste, het derde, naar het voornaamste. Allereerst dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Heb jij wel eens iemand voor Christus gewonnen? Zou je dat willen? Er zijn wel mensen die erop uitgestuurd worden om leerlingen van de Heere Jezus te maken. Dan zeggen wij wellicht natuurlijk, zo moet dat niet, dat moet Gods geest doen. Maar het komt wel op ons af. Heb jij al eens iemand voor Christus gewonnen? Als we genade bespreken En in het stuk der dankbaarheid staan, wordt deze vraag niettemin op onze ziel gebonden. Zou u of jij dat willen, dat door onze godzalige wandel een ander voor Christus gewonnen zou worden? Ouders, we trekken even de lijn naar u door. Van harte hopend dat u allereerst elkaar, maar in het bijzonder ook uw kind of kinderen begeert te winnen voor de dienst van de Heere Jezus Christus. Zult u zich daarover wel druk maken, om altijd bezig te zijn met dat meest noodzakelijke, naast al het andere dat tijd en aandacht vraagt in ons vaak druk bezet leventje? In het antwoord staat ook iets over het nut voor mezelf. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Wat een zegen als je zo'n vruchtelijke verzekering mag ontvangen over je eigen leven. Een van de verwijsteksten die onze vaderen vonden is uit 2 Petrus 1 vers 10, waar we lezen: daarom, broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Wat is dat een bijzonder heerlijk woord, dat onze ziel verzekerd zou worden en met meer vastheid mag weten vanuit de vrucht dat de Heere het goede werk in mijn leven begonnen is. Het belangrijkste in antwoord 86 volgt daarop: opdat wij met ons ganse leven, niet met een stukje, niet met één dag per week op en onder de kansel, nee, met ons ganse, ons hele leven, God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons, door mij geprezen worden. Gemeente, laten we hierbij niet aan een ander denken, maar aan onszelf. Vraag u zelf af, mag het zo in mijn leven zijn? Want zo zou het wel moeten zijn. De zaligmaker vervolgt te zeggen: en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Matthäus 5 vers 16, als het erop aankomt, is een wonderlijke tekst. Dan zien onze naasten, zij die dichtst bij ons staan, iets van dat Gode verheerlijkende leven in de manier waarop we leven. Onze levensstijl, de manier waarop we spreken over God. Dat schrijven de kanttekenaren. Wie ben ik voor God? In Antiochië zagen de mensen het wel. En ze zeiden: dat is een christen. Dat is iemand die op Christus lijkt. Wat is dat heerlijk. Dan worden andere mensen daar jaloers op. Kunnen ze op u of jou ook jaloers zijn? Kunnen ze op u jaloers zijn, kinderen des Heren? Kunnen ze zien dat de liefde van God is uitgestort in onze ziel? Kunnen ze de lieflijke geur van goede werken in ons leven ruiken? Mogen ze daardoor God gaan prijzen? Ja, gaan ze dien ten gevolge de Heere groot maken? Dan krijgt God alleen de eer en ontvangt mijn ziel de zaligheid. Gemeente, we gaan afronden. Nog even. Nog even en we moeten allen God ontmoeten. Onze werken reizen mee. Denken we daaraan? Onze werken gaan ook mee. Ze worden straks gelegd in de weegschaal van het goddelijk recht. Zal niet meevallen als dat boze werken zijn gebleven. Dat zal toch wat zijn als ons leven in tegenspraak was met onze belijdenis. Of als anderen om uw of jouw naam, de naam van de drie enige verbondsgod, eeuwig moeten gaan lasteren. Dan zullen kinderen hun ouders moeten aanklagen. Dat zullen toch onze kinderen niet zijn? Waarom hebt u het niet eerlijk gezegd? Waarom hebt u ons niet keer op keer gewaarschuwd? Zul je het wel doen, ouders? Die aanklacht is de keerzijde van zondag 32. De bantoeman verkwiste zijn heerlijke gaven. Hij misbruikte de goedheid die de zendingswerkers aan hem ten koste hadden gelegd. Het zal wat zijn om levenslang boze werken te doen en de genadetijd van God, onze schepper, te misbruiken. Deze zondag in het stuk der dankbaarheid geldt voor heel de gemeente. U wordt allen opgeroepen. Bekeert u, bekeert u. Smeek om zo'n lichtdrager zoals wij u tekenen te mogen worden. Kinderen des Heren, het is hier op aarde een oefenschool. Misschien schreeuwt het in uw ziel, Heere, wat leef ik daar eindeloos ver vandaan. Maar ga het dan opnieuw beoefenen. Ons leven is met veel tekort en gebrek. In het strijdperk van het leven moeten we bij tijden zeggen, ik delf nog eens het onderspit, ik lig veelal onder in deze geestelijke strijd. Maar straks gaat zijn kerk rusten en hun werken volgen met hen, Openbaring 14. Nee, dat zijn niet meer de boze werken, maar het zijn werken die ze omwille van Jezus Christus, door het werk van de Heilige Geest, vanuit het eeuwig welbehagen van God de Vader, op deze aarde hebben mogen doen. Die werken volgen met hem. Wat zult u dan eenmaal mogen zingen, kind des Heren? Dan zult u eeuwig God groot gaan maken. Dan zullen we nooit meer lastig gevallen worden met één boos werk. Dan zul je eeuwig goede werken mogen doen en door een waarachtig geloof God loven, prijzen en hem bedanken. Wat zal ik dan zingen? Wat zal ik daar zingen? Ik zal zingen tot eer van God de Vader, die in de Heilige Schrift de Vader der Lichten wordt genoemd. Ik zal zingen tot eer van de Zoon, die in de schriftlezing Johannes 1 zo heerlijk werd getekend als het licht der wereld. Ik zal zingen van de Heilige Geest, wiens verlichtende werking mijn hart openlegde en mijn verlorenheid deed ervaren, maar die ook het licht liet vallen op de gezegende persoon van de middelaar Jezus Christus, zal straks volkomen worden beoefend. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Eindigen met dankzegging. Heere, zo heeft het woord weer geklonken tot driemaal toe op deze dag. En wij kunnen het niet verder brengen dan het oor. Maar u kunt het in het hart brengen. Het wacht alles op uw zegen en op uw werking. Zou u willen geven dat alles van deze dag eens mee mag gaan naar huis. Dat het eens overdacht mag worden. En kon het zijn dat er ook vandaag is getroffen werden door uw woord. Maar dat ook uw volk nog wat onderwijs mocht ontvangen. Om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Om u te dienen en te vrezen. En door onze wandel onze naaste te stichten. En tot uw eer te leven. Heere, schenk zo wat nodig is daartoe. We zijn met elkaar weer een nieuwe week ingegaan. En velen zullen ook weer een werkweek ingaan. Heere, geef dan wat nodig is, binnenshuis en buitenshuis. Geef kracht om te werken. En anderen hebben nog een vakantieweek. Ook onze kinderen. Heere, wilt u hen allen sparen en een goede week nog schenken. En wil u ook met hen zijn die nog op vakantie zijn. Geef ook daar wat nodig is. En bewaart u ook op de gevaarvolle wegen als we nog weer naar huis willen komen. Heere, wilt u zo in alles ons goed en nabij zijn in de week die voor ligt. Wil niemand wegnemen door een onverzoende, onvoorbereide dood. We vragen het alles van u, Heere. Wil u doen, enkel uit genade, om de Heere Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 36. Het derde vers: bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. 36 vers 3. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.